Ik heb zoveel gehoord, ik heb zo genoten. Ook dat hele weekend kwam weer terug. Geweldige thema's, u heeft het gehoord. He? Gestorven met Christus, met Christus gestorven, met Christus opgewekt, met Christus gezeten en met Christus leven. Geweldige thema's. Maar eerlijk, we hebben genoten en het was een geweldige tijd. En aan het eind van het weekend kreeg ik een cadeautje. En dat trof mij. Het raakt me nog heel diep. Ik kreeg dit cadeau van de jeugd. Ik hoop dat u het een beetje kunt zien. Het is de leeuw en het lam. En ik heb onderweg heb ik de ruitenwissers aan de binnenkant gedaan. Want ik was er zo diep door geraakt. En nu raakt het me weer zo. Dat ze me iets gaven. Wat zo reëel is en wat zo uitbeeldt wie de Heere Jezus Christus is. En ik ben er zo mee bezig geweest de laatste dagen, dat ik het ook deze morgen over de leeuw en het lam wil hebben. En het is zo bijzonder als je daar Gods woord weer op gaat onderzoeken. Wat een geweldige rijkdom er weer naar boven komt. En dan te weten dat we door het geloof de Heere Jezus mogen kennen als de leeuw en als het lam. En dan de betekenissen die daarachter zitten. Maar dan ook dat we moeten waken dat we dit niet van elkaar scheiden. Dat voor sommigen is de Heere God of de Heere Jezus is alleen maar die brullende leeuw. Angstig. Zal God mij ooit wel zien? Zou hij ooit van mij houden? Zou er ooit voor mij een weg tot vergeving zijn? Ach, wie ben ik om te naderen tot die almachtige leeuw? En anderen zien hem, de Heer Jezus, nog alleen maar als dat lammetje. En in plaats dat de Heer Jezus ons draagt, lijkt het wel of sommigen gewoon de Heer Jezus beginnen te dragen. En zelf uitmaken waar het lam heen gaat en wat het lam moet doen. En dan zie je een enorme scheiding tussen de werkelijkheid die de Bijbel leert, wie de Heere Jezus Christus werkelijk voor ons is. En elke keer, ik heb hem heel bewust, heb ik hem op mijn bureau staan en elke dag kijk ik er weer even naar. En elke dag word ik dan weer bewust welke God ik mag dienen. Een God die brullend als een leeuw is, maar ook een God die een lam werd om mij vrij te kopen, om mij een weg tot vergeving, verlossing en verzoening te geven. En het raakt me elke keer diep. En ik denk, ik neem dat mee, ik laat het u zien. En het is gewoon schitterend om dit te hebben. Als u de Bijbel bij u hebt, wilt u die dan openen op Openbaringen, hoofdstuk 5, vanaf vers 1. En daar lezen we. En ik zag in de rechterhand van hem die op de troon zat, een boekrol, beschreven van binnen en van buiten, wel verzegeld met 7 zegels. En ik zag een sterke engel die met luider stem uitroep: wie is waardig de boekrol te openen en haar zegels te verbreken? En niemand in de hemel, nog op de aarde, nog onder de aarde kon de boekrol openen of haar inzien. En ik weende zeer, omdat niemand waardig was gebleken de boekrol te openen of die in te zien. En een uit de oudsten zeide tot mij: ween niet. Zie, de leeuw uit de stam Juda, de wortel Davids, heeft overwonnen om de boekrol en haar 7 zegels te openen. En ik zag in het midden van de troon en van de 4 dieren en te midden der oudsten een lam staan, als geslacht, met 7 horens en 7 ogen. Dit zijn de 7 geesten Gods, uitgezonden over de gehele aarde. En het kwam en heeft de rol aangenomen uit de rechterhand van hem die op de troon gezeten was. En toen het de boekrol nam, wierpen de 4 dieren en de 24 oudsten zich voor het lam neder, hebbende elk een citer en gouden schalen vol reukwerk. Dit zijn de gebeden der heiligen. En zij zongen een nieuw gezang, zeggende: gij zijt waardig de boekrol te nemen en haar zegels te openen, want gij zijt geslacht. En gij hebt hen voor God gekocht met uw bloed, uit elke stam en taal en volk en natie. En gij hebt hen voor onze God gemaakt tot een koninkrijk en tot priesters. En zij zullen als koningen heersen op de aarde. Tot zover Openbaring hoofdstuk 5. Zoals ik al zei, laat dit zien wat we eigenlijk ook in Openbaringen 5 lezen. Wie is waardig om de boekrol te openen? Wie is waardig? En er is een verdriet omdat er niemand gevonden wordt. En dan is een van de oudsten die wijst allereerst op de leeuw van Juda. De wortel Davids. En dan zou je verwachten dat als op een gegeven moment Johannes dan omkijkt, dat hij dan ook daadwerkelijk, als hij kijkt wie die rol gaat aanpakken, dat er een geweldige, machtige leeuw, die zijn kracht, die zijn rechtvaardigheid, die zijn oordeel gaat laten zien en waardig is om die rol aan te nemen en te gaan openen. Want er was gezegd, er is een lam, een leeuw van Juda. Maar wat ziet hij? Een lam staande als geslacht. Dat wil niet betekenen dat hij een lam zag die open lag of zo, maar dat de tekenen zichtbaar waren in dat lam, ziende dat lam daadwerkelijk gestorven was voor onze zonde. Hier zien we de leeuw en het lam verenigd. En het is zo belangrijk dat we dat vasthouden voor onszelf. Dat we de Heere God, de Heere Jezus Christus, niet alleen zien als een leeuw, een oordelend God. Maar ook niet alleen zien als een liefde, genadevolle God. Maar dat we die proberen steeds in het juiste beeld vast te houden als de leeuw en het lam in één God. En we gaan anders de verkeerde kant op. En als u dan uw Bijbel gaat bestuderen en u gaat het woord leeuw opzoeken, dan is het verbazingwekkend op wat voor manieren de leeuw ook gebruikt wordt in de Bijbel. Aan de ene kant wordt hij gebruikt gewoon als dier, wordt hij als een dier beschreven. Maar aan de andere zijde wordt hij ook beschreven voor goddelozen, maar ook voor de duivel, die als een leeuw probeert te vernietigen en degene die God volgen onderuit te halen, te verscheuren en te vernietigen. Maar in heel veel gedeeltes is het ook een beeldspraak voor de almacht van God. De kracht die soms uit God vandaan kan komen over de weg hoe zijn volk met hem omgaat. En hoe de gelovigen eigenlijk slap leven. En dan komt die leeuw, die komt dan naar boven. En het is heel bijzonder als je die verzen gaat lezen. Een leeuw, wat een beeld heeft ook van verscheuren. Verscheurt zijn prooi. En als je die natuurfilms wel eens ziet, dan vinden we het haast zielig dat het op zo'n manier moet. Maar hij verslindt zijn en verscheurt zijn prooi. Maar ook het geluid van een leeuw is gewoon verbazingwekkend en geeft je de rillingen als je eigenlijk een leeuw volledig hoort brullen. Het is niet voor niks de koning van de dieren zoals wij hem noemen. Je zou haast zeggen dat is toch een olifant of een grote neushoorn. Maar het is juist de leeuw in zijn macht en in zijn kracht. En het bijzondere is dat we heel veel in het Oude Testament juist dat woordje verscheuren en brullen tegenkomen in relatie met de Heere God. We zien het bijvoorbeeld, en u kunt het opzoeken in Hosea, in de profeet Hosea. Als u Daniel weet te vinden, dan gaat u één hoofdstukje verder. In Hosea hoofdstuk 5. En dan gaat het over ook dat hele hoofdstuk over de ontrouw van zijn volk, van Israël. En dan lezen we in de versen 14 en 15. Hoofdstuk 5, vers 14 en 15. Want ik ben als een leeuw voor Efraïm en als een jonge leeuw voor het huis van Juda. Ik zal verscheuren en heen gaan. Ik zal wegnemen zonder dat iemand redden kan. Ik zal heen gaan. Ik wil wederkeren naar mijn plaats. En om welke reden? Het is zo mooi dat Gods boosheid altijd een uitwerking heeft, zodat we wakker geschud worden, zodat zijn volk wordt wakker geschud, want hij zegt, ik zal heen gaan totdat zij zich schuldig voelen en mijn aangezicht zoeken. Wanneer het hun bang te moede is, zullen zij verlangen naar mij uitzien. Dan moet u nagaan dat de Heere God hier in zijn oordeel, in zijn boosheid over zijn volk, als een leeuw optreedt en hier ook staat, ik zal hem verscheuren, ik zal heen gaan. Maar er was één doel, want de Heere God is ook vol van liefde. Hij wil altijd mensen brengen tot een punt waarin ze het uitroepen tot hem, Heere God, waarheen zal ik heen gaan? Gij hebt woorden van eeuwig leven, zoals Petrus dat zei. Hij wil ons brengen naar dat punt dat we werkelijk ontdekken, zonder hem is er geen leven. Ik heb u zo nodig, Heere God. En hier zien we hem dan als die leeuw dat ook uitwerken. En dat is wel heel bijzonder om dat te zien. Maar ook het brullen. Als u gaat naar Amos, dat is weer een stukje verderop. In Amos hoofdstuk 1... het tweede vers. En daar staat, en hij zeide, het gaat over het gericht, over de Israëls naburen en Israël zelf. Hij zeide, de Heere brult. En de herziene statenvertaling, die zegt het zo, de Heere brult als een leeuw. Met andere woorden, je merkt daaruit een soort boosheid van de Heere. Een soort oordeel van de Heere die eruit komt als van een leeuw. En hij zegt, hij brult uit Sion en uit Jeruzalem verheft hij zijn stem. Nou, ik weet nog dat als mijn vader zijn stem begon te heffen, dan zo, wat? Oh, daar weet je wat zei. En dan zocht ik een ontsnappingsroute. Want dan wist ik, dit gaat fout. Het oordeel van mijn vader gaat komen. En zijn handen waren groter als de mijne. En dan wist ik het al. Dan wist ik het al. Hij begon zijn stem te verheffen. En hier zien we de Heere brult. Dat is ook een onderdeel of een karaktereigenschap van onze God. De Heere God die de zonde niet kan zien. Die treurt over hoe zijn volk met hem omgaat. Want er wordt hier ook beschreven dat de weide des herders treuren en de top van de Karmel verdort. Dat is de geestelijke toestand van het volk. Ze met hun mond belijden ze wel, de God van Israël, maar met hun leven was het dor en droog en was het niet zichtbaar. En het zou me niks verbazen als er een gebrul ook eens over de kerk van Nederland soms uit zou komen. Dat kerken waar we soms met elkaar de Heer belijden, maar in de praktijk er niks van teweeg brengen. Dan is er misschien weer eens een gebrul nodig dat we de naam van God serieus nemen. Dat we die naam serieus nemen. En dan zeggen we, ja maar ho broeder nuchter, God is toch liefde? Hij is toch geduldig met ons? Hij is toch barmhartig? Ja, maar dat is één kant van God. Omdat hij liefde is, omdat hij geduldig is, omdat hij genadevol is, wil nog niet zeggen dat hij daarmee de zonde duldt en dat hij daarmee het gedrag soms van zijn kinderen duldt. Als u uw kinderen opvoedt en u houdt van ze, dan betekent toch niet dat u het gedrag van uw kinderen altijd goedkeurt. Er is heel veel gedrag van onze kinderen, dat keuren wij niet goed. En we corrigeren ze. En dan moet je tegenwoordig in Nederland oppassen hoe je dat zegt. Gebruik niet de oude woorden. Mensen zeggen gewoon, die hebben af en toe een tik nodig. Nou, dat is misschien ook al te ver. Maar ze hebben correctie nodig. Dat klinkt wel mooi. Maar zo is het ook met ons als christenen. En dan maakt het niet uit hoe oud we zijn. Of je nou een jong christen bent, of je bent een christen van 80 jaar. De Heere houdt van ons en wil ons corrigeren, zodat we wandelen in zijn wegen. En zodat we, als we wandelen in zijn wegen, ook zichtbaar wandelen als lichtend licht en zoutend zout in deze wereld. Waarom zou die onders ons hier laten, als wij geen verschil meer willen maken? Als wij opgaan in de seculaire tijd van deze wereld, in het meedenken van deze wereld, wat voor een verschil maken wij dan toch? Wij zijn het verschil. Wij zijn kinderen van de Allerhoogste. Dat mag toch zichtbaar worden? En als het dan niet zichtbaar wordt, dan bedroeft dat de Heere. En dat klinkt dan misschien wel zwaar, maar de Bijbel zegt ook in het Nieuwe Testament, wees heilig, want ik ben heilig. En dat is uit Leviticus. Dat weet u hopelijk allemaal. En dan zeg je, ja, dat is oud. Nee, dat is ook Nieuw Testament. Want de weg tot God is wel veranderd. Maar de Heere God is niet veranderd. Hij is nog steeds de heilige, almachtige God. En men wordt opgeroepen heilig te zijn. Dus de Heer als een brullende leeuw laat zien dat we serieus moeten zijn. We moeten serieus zijn. En dan moeten we elkaar ook weer in aansporen. Want als we eerlijk zijn, en ik steek mijn hand daar ook voor op hoor. Soms dwalen we zo makkelijk af. Ja, we hebben het druk en dit en dat. En we hebben onze lijst van excuses hebben we klaar. Maar we moeten corrigeren. Nee, wees heilig, want ik ben heilig. Probeer te leven overeenkomstig Gods wil. En dan ontdek je dat je dat niet kan. En als je dat ontdekt, dan zeg je, Heere, doet u het in mij. Ik ben niet eens in staat om heilig te leven. Maar u hebt mij uw geest gegeven, uw woord gegeven, broeders en zusters gegeven, zodat we gezamenlijk werkelijk wel zo kunnen leven. De Heer is als een leeuw. En dan kunnen we denken, ja, maar ik zit toch wel met die liefde van God. Ja, maar als we de Bijbel lezen in 1 Petrus, dan kunnen we ook lezen waar het oordeel van God eigenlijk begint. Zegt Petrus niet, want het is nu de tijd dat het oordeel begint bij het huis Gods. En dan zegt Petrus, als het bij ons, de gelovigen in Christus Jezus, als het bij ons begint, wat zal het einde zijn van hen die ongehoorzaam blijven aan het evangelie van God? Met andere woorden, Petrus is zich bewust dat je met de Heere God geen spelletje kunt spelen. Dat heeft hij in de praktijk van het leven zelf ervaren. Hij ging altijd de mist in, elke keer de fout in met zijn grote mond. En hij moest komen tot een breekpunt dat hij zelfs na twee keer zeggen, ik heb u lief, niet meer uit zijn mond kon krijgen, ik heb u lief, dat hij zei, Heere Jezus, u weet het. Ik kan eigenlijk niet eens meer zeggen, ik heb u lief. En Petrus kwam tot het nulpunt van zijn leven. Hij liet het de Heere Jezus zeggen. En toen werd hij in ere hersteld. En dan zie je Petrus vanaf zijn nulpunt, zie je weer opstijgen, gegrepen door Gods geest. En wordt een grote prediker na de uitstorting van de Heilige Geest. Geweldig om dat te zien. Petrus, die genoemd wordt een ongeletterde, schrijft hier brieven die nu nog staan in de Bijbel. Dat is het werk van Gods geest. Dat is wat God doet in het leven van iemand die zijn hart voor hem openstelt. Maar Petrus zegt hier, het oordeel begint bij ons. En hier gaat het dan niet meer over de oordeel over onze zonde. Want onze zonden die zijn geoordeeld in de Heere Jezus Christus. En zo is dan wie in Christus is, is onder het oordeel van God vandaan. We zijn gerechtvaardigd. Maar het gaat over het oordeel of de beoordeling van ons leven. En ook Paulus schrijft daarover in de Korinthebrief dat al onze werken zullen door het vuur gaan en dan zal blijken wat werkelijk waarde had. Dan zal blijken waarvan wij dachten, dit heb ik voor de Heere gedaan. En dwars door het vuur heen blijkt dat toch eigen werk te zijn geweest. En soms de werken die je niet eens in de gaten had, blijken de werken Gods te zijn, omdat je een hele ontspannen wandel met hem had. En dat is heel bijzonder hoe dat zal zijn. Maar het maakt ons wel bewust dat er een dag komt dat ons werk, ons leven beoordeeld gaat worden. En het begint bij het huis Gods. En dat ze volgens Petrus stelt dat toch behoorlijk zwaar als hij die vergelijking maakt met degene die ongehoorzaam blijven aan het evangelie. Wat zal dan hun einde zijn? Als wij als kinderen Gods al door God getoetst gaan worden, hoe zal het dan zijn met hen die dat evangelie maar niet willen aannemen? Die maar niet willen geloven dat de Heer Jezus het plaatsvervangend offer is. Dat hij in hun plaats gestorven is, begraven is, maar wat meer is, hij is opgestaan en leeft. En dan zegt het, dan geeft dat een oordeel. Tuurlijk is het genade van God. Door het geloof gerechtvaardigd zijn. Maar de Johannesbrief is toch ook duidelijk over onze wandel. Die zegt toch ook, wie zegt dat hij in Christus blijft, behoort ook zelf zo te wandelen als hij gewandeld heeft. Er staat niet van, kan kiezen, heeft die vrije keuze. Er staat, behoort dat te doen. Want als wij gekocht en betaald zijn door het bloed van de Heere Jezus Christus, als hij de prijs betaald heeft, zoals Petrusbrief dat zo mooi zegt, wie is dan vanaf dat moment onze eigenaar geworden? Degene die u gekocht en betaald heeft. Of niet? Niemand van ons die koopt een nieuwe auto en die gaat aan de verkoper vragen wanneer je hem gebruiken mag. Ofwel, als u een auto hebt gekocht, gaat u dan naar de dealer toe en vindt u het goed dat ik hem op zondag gebruik? Of op zaterdag? Vindt u het goed dat ik blokken hout erin ga gooien? U vraagt aan niemand wat. Het is uw eigen auto. U bent de baas over die auto geworden, want u hebt gekocht en betaald. Maar zo is het ook met ons leven. En soms zijn we daar niet van bewust dat wij niet meer onszelf toebehoren. Niet meer onszelf. Ik hoor mensen zeggen dat ze overleggen met de Heer Jezus wat ze gaan doen vandaag. Ja, dan is de Heer Jezus een soort vriend geworden. En wil niet zeggen dat we een hele diepe vriendschappelijke relatie met de Heer Jezus kunnen hebben. Maar hij moet wel je Heer en Heiland blijven. Als je 's morgens wakker wordt, dan is het niet, Heer, wat zullen we gaan doen? Heer, wat wilt u dat ik vandaag ga doen? En eigenlijk is het nog dieper, dan zeg je, Heer, hier ben ik. Wilt u maar in me werken deze dag? Want we zijn zijn eigendom. Hij heeft ons gekocht en betaald. Paulus zegt er dat ook, dat we niet bij de zonde kunnen blijven. We kunnen niet bij onze oude natuur blijven. We hebben daar met dat jeugdweekend nog zo over gesproken. Van haal die vingers uit de oude natuur. Dat is de slechte voedingsbron. Weg die vingers en steek hem in de nieuwe voedingsbron. De goddelijke natuur, zoals Petrus dat noemt. En laat je voeden door Gods geest, door Gods woord, door de gemeenschap van gelovigen met elkaar. Dan moet je voedingsbron zijn. Want dan ga je ook het juiste licht verspreiden. De Heere God die brult. En soms is het nodig dat hij weer eens brult, zodat we eens wakker worden. Weer wakker geschud worden van onze situatie waarin we zitten. Waarin eigenlijk christelijk Nederland zo langzaam aan in verzandt. Waar gaat het nog om in uw leven? Gaat het om de Heere Jezus? Bij zoveel geliefde broeders en zusters is dat afgedwaald en het gaat alleen nog maar om wonderen en tekenen. Oh, als er maar genezing is en als er maar dit is. En waar gaat het om? Het diepe geloof, de relatie met de Heere Jezus Christus. En dan is het wel eens nodig dat de Heere God weer brult en laat horen en ons wakker schudt en zeggen, hier gaat het om. Het fundament van Gods woord. De waarheden die ik jou heb toevertrouwd. Want er is nog een leeuw, hoor, die brult. Staat er niet in 1 Petrus, wordt nuchter. Dat is voor mij een stukje makkelijker dan voor u. Maar wordt nuchter en waakzaam. Waakzaam, dat betekent dat u oplet. Niet alleen in het verkeer, maar in het verkeer van ons geestelijk leven. Wees waakzaam, want er is een brullende leeuw, zegt hij, de tegenpartij. Die gaat rond als een brullende leeuw, zoekende wie hij zal verslinden. En als we niet waakzaam zijn, dan worden we een prooi voor deze leeuw. Als we niet waakzaam zijn, dan gaat het niet meer om Gods woord, maar dan gaat het erom wat u ervan vindt. Wij waren nog een keer op een kring en daar besproken ze, we waren uitgenodigd, het was niet onze eigen kring. En daar waren we uitgenodigd en dan gingen ze preekbespreking. En dan werd het stukje nagedeeld, nagelezen en dan werd er gevraagd, en wat vindt u ervan? Nou, geeft de reden, en wat vindt u ervan? En wat vind jij ervan? En zo kreeg iedereen, die kreeg de mogelijkheid om te zeggen wat hij ervan vond. Toen kwamen ze bij mij en toen zei Jack, wat vind jij ervan? Ik zeg, dat is helemaal niet belangrijk wat ik ervan vind. Wat leert het woord van God ons hier? Wat zegt het woord van God? Het gaat er niet om wat ik hiervan vind, wat heeft dit mij te zeggen? En dat is een heel andere werkwijze. Wij lezen soms de Bijbel om te lezen. Maar de Bijbel is een weg waar God, de Heere God, tot u wil spreken. Dan moet je ook luisteren. En dat is een heel andere manier. En als we dat niet doen, dan zijn we niet meer waakzaam. Toen de Heere Jezus verzocht werd in de woestijn, Matteüs hoofdstuk 4. Pakte de Heere Jezus toen ze koker met pijlen en viel de duivel aan en ik zal je krijgen. Welke woorden gebruikte hij? Drie woorden. Drie woorden. Er staat geschreven. Lieve broeders en zusters, dan moet u ook wel weten wat er geschreven staat. Het zwaard, het woord van God. En de Heere Jezus pareert die brullende leeuw, die duivel, met er staat geschreven. En dat is genoeg. Maar dan moet u wel weten wat er geschreven staat. En de duivel is bezig, hoor, om te ziften en te verscheuren en te vernietigen. En als we niet oppassen, dan pakken we dat allemaal op. In kerkelijk Nederland krijgen we steeds minder moeite met samenwonen, homoseksualiteit, rechtvaardigheid, hoeft niet meer. En de wereld springt erop in. En we moeten oppassen. Het is niet wat de wereld of wat de regering ervan vindt. Wat zegt het woord van God? Wat zegt het woord van God? En u hebt het gezien met dominee Vlietstra uit Katwijk. Die gebruikt dan een beetje de oudbollige woorden over tuchtiging en kastijding. En hoe wordt dat op tv, wordt dat vertaald? Hij roept op tot mishandeling. Reken maar dat de duivel brult om dit te verdraaien en vraagtekens achter die christenen wil zetten en dat mensen ons gaan verketteren van, moet je eens kijken, het zijn kindermishandelaars. Maar kent u uw woord wat de Heere God daarmee bedoelt als het in spreuken over opvoeding gaat? Dat is een bron van liefde. Ken uw Bijbel. Want hij gaat rond als een brullende leeuw. En we moeten de wereld niet lief hebben, zegt Johannes. Wij zijn kinderen Gods. Wij moeten niet gaan denken zoals de wereld denkt. Wij moeten Bijbels leren denken. Misschien bent u sommigen zijn de hervormde kerken uitgegaan en zijn nu in een evangelische gemeente. Ja, sorry, de Bijbel zegt toch, wordt hervormd in uw denken. Daar kunt u niet aan ontsnappen. We moeten hervormd worden in ons denken. Wat betekent dat? Dat we een Bijbels denken moeten ontwikkelen. En dan wordt het natuurlijk moeilijker. Dan kom je alleen te staan in deze wereld. En dan komt het lijden om Christus naam. Maar dan zegt Petrus toch, het lijden van de tegenwoordige tijd weegt niet op tegen de heerlijkheid van de toekomende tijd. Het is maar tijdelijk, maar wel om de naam van de Heere Jezus. Twee leeuwen. God brult dat er gerechtigheid mag komen. Dat er weer geestelijk leven in zijn kinderen mag komen. De duivel brult om u daarvan weg te houden. En het gaat lekker om jezelf. Kies niet voor God. Ja, gaat zondags naar de kerk, dat is wel oké. Maar daarbuiten leef je eigen leven. Doe gewoon waar je zin in hebt. Hij houdt toch wel van je. Dat is een leugen. God is heilig en wees heilig, zegt de Bijbel. Daar moeten we naar streven. Betekent dat dat wij perfect worden? Nou, ik in ieder geval niet hoor. Het lukt me niet. Maar kan er wel naar streven. Elke keer weer. Ervoor bidden en smeken en zoeken. Heere, wees mij genadig. Werk met uw geest en uw woord in mijn leven op een manier dat het me verandert. Van binnenuit. Vanuit uw bron. Nou, twee leeuwen. Eentje die ons wakker wil schudden. Eentje die ons wil vernietigen. Maar het is juist de leeuw die ons wil wakker schudden. Die ook het lam werd. Die ook het lam werd. Ongelooflijk wat daar gebeurt. De verwezenlijking van het Oude Testament. Waar volgens de wet offers moesten gebracht worden. Boeteoffers voor de zonde. Waar een lam schuldig lam. Die niet geen deel had aan de zonde die een mens bedreven had. Die kon de plaats innemen van de zondaar. En de zonden werden vergeven. Heel bijzonder beeld. Wat natuurlijk een heenwijzing is naar het volmaakte lam. De Heere Jezus Christus. En Johannes mocht het zien. Door de Heilige Geest. De Heere Jezus kwam daar aanlopen. De leeuw van Juda. De koning die op de troon van David zou zitten. En Johannes ziet hem komen. En hij zegt niet, daar heb je onze nieuwe koning. Daar heb je de leeuw van Juda. Hij zegt, zie het lam Gods dat de zonde van de wereld wegneemt. Er was een genademoment dat Johannes geopenbaard was wie die persoon nou werkelijk was. Het lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. En daar zien we toch weer terugkomen, die vurige passie, die liefde van God, die niet wil dat wij wegkwijnen in de zonde, eeuwig gescheiden van hem. Maar dat hij zelf in zijn Zoon, de Heere Jezus, het leeuw zijn aflegde en een lam werd om ons een weg tot vergeving, verzoening en verlossing te geven. De leeuw van Juda, die brult van de woede en over het kwaad. Maar het lam Gods is degene die ons het leven wil geven. Ongelooflijk wat daar gebeurt. En dan zegt de Bijbel in Petrus, en indien gij hem als vader aanroept, die zonder aanziens des persoons naar ieders werk oordeelt, wandel dan in vreze, de tijd uw vreemdelingenschap, wetende. Zo mooi, hè? Wetende. Is u dat wel eens opgevallen? Dat de Bijbel leert dat wij dingen kunnen weten. Dat leert de Bijbel ons, hoor. En als je dan tegen iemand zegt, ja, maar ik weet het zeker, dan word je gelijk als een hoogmoedige gezien. Of als een trots iemand. De Bijbel leert ons juist dat wij dingen moeten weten. Verstandelijk kunnen begrijpen. Als mijn verlossing op mijn gevoel af zou gaan, dan zou ik verlost verloren zijn. En af en toe ertussenin, dan weet ik het niet meer. Maar de Bijbel zegt, ik weet, wetende, staat er zo mooi, dat gij niet met vergankelijke dingen, zilver of goud, zijt vrijgekocht van uw ijdele wandel, maar met het kostbare bloed van Christus als een onberispelijk en vlekkeloos lam. Weet u dat? Weet u dat? Nou, doet het dan nog wat met u? Of ja, dat weet ik. Nou, als ik hier naar kijk, dan kom ik weer zo onder de indruk. Dat cadeau van jullie, dat heeft me zo weer teruggebracht bij het geweldige dat de leeuw van Juda het lam wilde worden om mij te redden. En dan raak je weer onder de indruk en dan raak je weer enthousiast. En dan zeg je, Heer, en daarom wil ik ook voor u leven. Niet omdat ik dat moet, maar dat wil ik. En het is niets vergeleken bij wat u voor mij hebt gedaan. Maar wat kan ik anders terugdoen dan er voor u te zijn? Weet u, ik ben ook in die val getrapt hoor, dat je dingen voor God wil doen. Nou, als u dingen voor God wil gaan doen, dan staat u hem in de weg. En trouwens, wat wilt u voor God doen? Hij sprak en het was er. Nou, wat wil je nog voor zo iemand doen? Er zijn. Alleen maar er zijn. En dan zeg je, Heer, hier ben ik. Gebruikt u mij maar tot eer en glorie van uw naam. Hier ben ik. En dan gaat hij het werk in je doen. Dan gaat hij door je heen werken. En als hij gaat werken, dan is het een werk met eeuwigheidswaarde. En dan is het een werk dat zelfs je eigen verstand te boven gaat. Wat de Heere in en door iemand heen kan doen. Geweldig om dat te zien. Heere God heeft zelf de prijs betaald. Het leeuw werd het lam. En toen hebben we Openbaring hoofdstuk 5 gelezen. En dan kijken we nog even naar terug. Want in het Oude Testament zien we de leeuw. Dan zien we het Nieuwe Testament wat zich haast centreert rondom het lam. En dan zullen we zien in de eindtijd dat de leeuw en het lam in Openbaringen zich weer verenigt in één. Is altijd één gebleven, maar het lijkt wel of hier eigenlijk weer die twee beelden in één persoon worden samengebracht. Want er staat er zo mooi, hij weende zeer, niemand was waardig. Wie was er waardig? En dan zegt hij in vers 5, en het gaat over de waardigheid, wie is waardig? Dan zegt de oudste, ween niet, zie de leeuw uit de stam Juda, de wortel Davids. En wat staat er? Heeft overwonnen. De vraag was, wie is er waardig? Het antwoord was, de overwinning. Want de Heere Jezus heeft door de overwinning op de dood, heeft hij en over de zonde, heeft hij de waardigheid ontvangen en is daarom ook waardig als enigste om die boekrol te openen. Daar ging een overwinning aan vooraf. En die overwinning vond plaats op het kruis van Golgotha, waar hij zijn leven gaf. En dat niet alleen, want had hij dat gedaan en er was geen opstanding, dan waren we nog steeds dood door de zonde. Maar juist doordat hij was opgestaan, had de Heere God hem geaccepteerd als verzoenend offer voor alle zonden van de gehele wereld. En door het geloof heb je daar deel aan. En die overwinning, die maakte hem waardig. En dan zien we dan de leeuw van Juda. Die is waardig. En Johannes kijkt. En wat ziet hij? Het lam staande als geslacht. Daar komen ze weer samen. Zo bijzonder. Waarom komen ze samen? Omdat het niet te scheiden is. Het is één en dezelfde persoon. De Heere God is heilig, almachtig, rechtvaardig. Ja, natuurlijk. Hij is ook liefdevol, genadig, barmhartig. Die kun je niet scheiden van elkaar. U kunt niet kiezen voor deze God of deze God. Die God is één. En het is zo belangrijk voor ons geestelijk leven dat we een balans houden in de almacht, de heiligheid van God, de leeuw van Juda, maar ook in die genadevolle God, het lam. En die vinden we samen. En ik heb een voorrecht nou om daar elke dag opnieuw aan herinnerd te worden. Nou, ik heb misschien dat nodig, maar hebben we allemaal niet Gods woord. En de Heere God zelf verlangt ernaar om zichzelf aan ons te openbaren. Maar dan moet je hem wel openen. Dan moet je het wel lezen. En je eigen voeden met, ja, er staat geschreven. En als je dan in een discussie vervalt en zeggen mensen, ja, maar wij vinden dat, nou ja, dat vind jij. Maar weet je, voor mij is niet meer belangrijk wat jullie vinden. Voor mij is niet belangrijk wat ik vind. Voor mij is belangrijk wat lees ik in het woord van God. En dan zullen ze misschien zeggen, jij weer, het is onze keer overkomen, dat ik dat zei. En toen zei ze, jij weer met die Bijbel. Nou goed, dan kom ik maar weer met die Bijbel. Maar dat is wel het woord van God. Dat moet de leidraad van ons leven wezen. En dan kom je vast te staan, hoor. En dan word je die boom geplant aan waterstromen. Want dan heb je de wortels in het juiste stopcontact. In de juiste rivier. De bronnen van God. En dan maakt het niet uit of er een droge tijd komt, zegt de Bijbel. Dan geef je nog kleur. Waarom? Omdat de bron van het woord door ons heen stroomt. De leeuw en het lam. Laten we die bij elkaar houden in ons leven. Laten we de Heere God gaan danken. Vader, we komen u zo heel hartelijk danken weer voor deze morgen. Waarin we mochten samenkomen rondom uw woord. Heren, mochten luisteren naar jonge mensen die ook aan het zoekende zijn naar een weg met u, Heer, in hun leven. Staan voor zoveel keuzes. Maar we danken u, Heer, hoe ze zich hebben gepresenteerd ook deze morgen. En dank u wel dat we ook mogen zien, Heer, dat u daadwerkelijk in hen werkt. En verlangen ook, Heer, dat u ze ook blijft beschermen. Ze omringt met uw genade. En Heer, als ze afdwalen, brul alsjeblieft. Brul alsjeblieft dat ze niet afdwalen. En weer terug op dat pad gaan dat u voor hun hebt uitgestippeld. En Heere, soms is het goed dat u eens brult in ons leven. Zodat we wakker geschud worden. Dat we niet in slaap sukkelen. Maar dat we beseffen wie u bent. En aan de andere kant, Heere, kunnen we zo rusten in het offer van het lam. Wetende dat we gekocht en betaald zijn door dat kostbare bloed. Wetende, zoals uw woord dat zegt, dat er over ons geen veroordeling over de zonde meer is. Wetende dat we door het geloof vrede met God hebben. Wetende dat we waarlijk vrij zijn. O Heere, wat een voorrecht. En wilt u maar door uw geest en uw woord dat in ons uitwerken. Dat we een zuiver godsbeeld houden. Dat we niet gevoelsmatig afwijken op de ene kant of de andere kant. Dat we de leeuw of alleen het lam achterna lopen. Maar dat we die verenigd mogen zien in een groot almachtig God, vol van liefde. Heren, dank u wel voor uw woord. We danken u ook zo voor elkaar als broeders en zusters. Ik wil ook bidden, Heren, dat u ons leert verdraagzaam te zijn. Met elkaar om te gaan in liefde. Elkaar op te bouwen. Want daarvoor zijn alle gaven en talenten ook gegeven tot opbouw van de gemeente. Vergeef ons, Heren, als we af en toe eens afbreken. Brul dan maar weer. Zodat we dat omzetten in opbouw. Elkaar juist versterken in het geloof. Want zo zullen wij dat licht zijn in deze wereld. Zo zullen wij dat verschil gaan maken. Op de werkvloer, op school, thuis, in de familie. Omdat we verbonden zijn met u. Heere, wilt u zo zegenen. En dat bidden we in de naam van de Heere Jezus. Amen.